Wij gaan een beetje verder waar wij gebleven zijn. Dat wil zeggen, wij waren in Jericho, weet je het nog? We waren in Jericho binnengekomen en wie hadden we aan de kant van de weg zien zitten? Die man, ja. Weet je, dit is het meest bemoedigende voor onze sprekers. Niemand weet meer waar je het ooit over gehad hebt. Dus ik kan gewoon elke keer mijn preek herhalen. Die man, hoe heette die ook alweer? Bartimaeus. En Bartimaeus die of Jezus een vraag was, wil je nou dat ik doe? Zegt, ik heb maar één verlangen, dat ik ziende word. En dan komt hij binnen en dan loopt hij door Jericho heen. En er is een heel klein mannetje die hem niet kan zien. Hoe heet die ook alweer? Zacchaeus, de tollenaar. Zacchaeus die tot ontdekking was gekomen, niemand houdt van mij. Iedereen vindt me een landverrader. Maar Jezus houdt van tollenaars, dus ook van mij. En hij wilde Jezus zien. En hij klimt in die boom. En precies, hij dacht, nou niemand ziet mij, een mooie vijgenboom. En precies onder die boom kijkt Jezus omhoog en zegt, hey, Zacchaeus, ik wil bij jou thuis zijn. En de mensen daaromheen waren niet echt blij. Want je gaat normaal gesproken toch niet om met landverraders. Je gaat niet met een tollenaar eten, dat doe je niet. Jezus doet dat wel. En terwijl die daar zit, en denk aan het eind van het gesprek, hij overnacht daar ook, vertelt hij een gelijkenis. En die ga ik met je lezen. En die vind je in Lucas 19. Hij heeft net daarvoor het volgende gezegd. Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En dan wijst hij op Zacchaeus. Toen zij daarna luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meende dat het koninkrijk van God terstond openbaar zou worden. Nou, een gelijkenis is een verhaal waar een duidelijke, diepere geestelijke betekenis in zit. Het zijn verhalen die je elke dag kunt horen. Dingen waar mensen zich in kunnen herkennen. En hij vertelt de volgende gelijkenis. En hij zeide, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden, dat wil zeggen elk 1 pond. En hij zeide, drijf handel totdat ik terugkom. Als jullie lezen toevallig in de Nieuwe Bijbelvertaling, staat daar, drijf handel zolang als ik wegblijf. Dat is heel opmerkelijk. Maar in de grondtekst staat het totdat ik terugkom. Het is een groot verschil hoe je daar tegenaan kijkt. Doch zijn burgers haten hem en zonden een gezantschap achterna met de boodschap, we willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid ontvangen had, dat hij de slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. Vind ik mooi, hè? Handel. Dus dat is niet statisch, dat is gewoon dynamisch. En de eerste verschenen zei, de Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zeide tot hem, voortreffelijk goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over 10 steden. En de tweede kwam en zeide, uw pond heeft, Heer, 5 ponden opgebracht. En hij zeide tot hem, en gij wees Heer over 5 steden. En de volgende kwam en zeide, Heer, hier is uw pond, dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb, want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt. Die neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en maait wat gij niet gezaaid hebt. En hij zeide tot hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maait wat ik niet heb gezaaid. Waarom hebt gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven? Dan zou ik het bij mijn komst met rente opgevraagd hebben. En hij zeide tot degene die bij hen stonden, neem hem het pond af en geef het aan hem die 10 ponden heeft. Een heel bekend verhaal. Maar laten we gewoon eens proberen. Het interessante is dat als je 2 hoofdstukken teruggaat en je gaat naar Lucas 17, dan zegt Jezus daar heel bewust tegen de scharen dat niemand het tijdstip en de verschijning van het koninkrijk van God kan weten. En dan zegt hij het volgende, hij zegt, want het koninkrijk is in uw midden. En dan wijst hij naar zichzelf. Ik ben het koninkrijk. En de mensen verwachten, heel duidelijk, daar hebben we al eerder over gesproken, een aards koninkrijk, Romeinen het land uit, Israël weer het middelpunt van het universum, alle volkeren worden gezegend in hen, de zegen van Abraham, die uiteindelijk door hen heen zal lopen. Maar Jezus zei, het gaat om een heel ander koninkrijk. En dan vertelt hij een gelijkenis en die begint met het verhaal dat er iemand is die eigenlijk zijn leven lang voorbereid is geweest om op een bepaald moment koning te worden. Iemand van adellijke afkomst staat er. Hij is opgevoed. En op het moment dat hij daar klaar voor is, dan reist hij naar het centrum van het keizerrijk. En dan hoopt hij dat de keizer hem vanwege zijn afkomst, vanwege zijn opleiding zegt, jij mag koning zijn over een bepaald gebied. We zouden nu gewoon zeggen, commissaris van de koningin voor een provincie in het grote rijk. Maar de burgers van het rijk, die kenden die man en zeiden, moet je goed luisteren, dit lijkt ons geen goed idee. Terwijl hij dus bezig is te onderhandelen, komt er in één keer een delegatie uit Juda en Israël binnen en die zegt, wij willen niet dat die koning over wordt. En het interessante is dat terwijl Jezus die gelijkenis vertelt, kijken de mensen elkaar aan en die zeggen, wacht even, wij kennen dit verhaal. Want dat is precies namelijk wat er 25 jaar geleden gebeurd was. 25 jaar geleden was er een zoon van Herodes de Grote, Archelaus, en die wilde heel duidelijk koning worden. Dus die ging heel duidelijk naar de keizer toe en zei, kun je maar eens koning krijgen. En op dat moment ging er een grote delegatie uit Juda en Israël naar de koning toe en die zei, wij willen niet dat die koning wordt. De keizer zegt op een gegeven moment, oké, ik maak hem geen keizer, koning over het hele rijk, ik maak hem koning van Juda. Dat zinde de bevolking niet, dus ze stuurden een tweede gezantschap, kort daarop. Het gevolg daarvan is dat hij afgezet werd en dat hij verbannen was. Dus men kende een deel van dit verhaal, maar Jezus gaat verder. En Jezus vertelt in die gelijkenis iets over. Maar ik denk, terwijl hij die gelijkenis vertelt en vertelt over diegene die koning wilde worden en afgezet werd, dat hij eigenlijk met droefheid ook wel naar zichzelf keek. Want eigenlijk is dat precies wat er gebeurd is. Jezus, de koning der koningen, komt naar zijn volk toe. En wat zegt zijn volk? Wij willen niet dat hij koning over ons wordt. Wij willen niet dat hij de koning wordt. Want laten we eerlijk zijn, hij is wel een beetje een rare koning. Hij heeft een rare boodschap. Hij zegt dat degene die je een klap geeft, moet je andere wang toekeren. Hij is degene die op een gegeven moment heel duidelijk zegt van, je moet gaan eten met tollenaars. Hij laat zich de voeten wassen en salven door een hoer. En hij zegt dat God, hij zegt dat iedereen gelijk is, zelfs man en vrouw. Nou, laten we eerlijk zijn, we weten toch dat dat niet helemaal klopt, toch? Kun je je voorstellen, dat is die rabbi in die tijd. Je moet je voorstellen, Jezus zegt dat in een periode waarin de schriftgeleerden een gebed uitspreken. En die zeiden, Heere God, dank u dat ik geen vrouw ben. Er was heel duidelijk een groot verschil tussen die twee. En Jezus zegt, ze zijn gelijk. Ja, dat is toch wel een beetje raar. En wat je ook heel duidelijk moet zeggen is, ze kruisigden hem omdat ze niet wilden dat die koning over had. En dat gebeurde toen. Maar het gebeurt vandaag de dag nog steeds. Vandaag, wat me opvalt, is dat er duizenden, miljoenen mensen Jezus kruisigen, zonder hem een kans te geven om hem te laten uitleggen wat zijn koningschap betekent. Ze nemen niet eens de moeite daarvoor. En Pasen, het feest waarin we gedenken, waar eigenlijk de essentie van zijn koningschap is, is geworden tot paashazen en eieren. En we hebben de essentie, zijn we kwijtgeraakt. Maar de vraag vanmorgen die ik dan wil stellen aan ons allemaal is, hoe zit het dan met ons? Willen wij dat hij koning over ons is? Ik merk heel vaak dat mensen zeggen, oh, ik wil wel dat hij mijn redder is. En dat hij mijn bevoorrading van al mijn noden is. Dat komt me ook wel goed uit. Dus als ik bid, dan, als ik een probleem heb, dan bid ik en dan moet hij dat even doen. Sinterklaas. Jezus als een soort Sinterklaas spreekt me wel aan. Maar nou Jezus als koning, die het voor het zeggen heeft in elk gebied van je leven. Aan wie je op een bepaald moment, zoals in deze gelijkenis, ook verantwoordelijkheid hebt af te leggen. Hoe kijken we er dan naartoe? Nou, dat is een hele interessante vraag die ik gewoon even laat liggen. Nou, die man die gaat naar het midden van het keizerrijk om daar de koninklijke waardigheid te ontvangen. En voordat hij gaat, kijkt hij naar zijn slaven en hij kiest er 10 uit. Want hij realiseert zich, als ik terugkom en ik heb die koninklijke waardigheid, dan moet ik dit land besturen. En ik heb net al gemerkt, die burgers die mogen me niet. Dus die blijven gewoon zitten kijken hoe ik het fout ga doen of zo. Dus hij denkt bij zichzelf, ik moet een aantal mannen hebben die mij helpen om dit keizerrijk te regeren. Maar, zegt hij tegelijkertijd daarbij, ik ga een testcase doen. Ik geef ze een testcase. Ik geef ze een bepaald vermogen en ik ga kijken hoe ze daarmee kunnen gaan. Eigenlijk wat hij doet is, ik wil kijken hoe ze omgaan met de verantwoordelijkheid die ik hen geef. En hij geeft hen 1 pond. In de NBV-vertaling staat daar 100 drachmen. Een drachme is ongeveer wat je in 1 dag verdient. Dus 100 drachmen of 1 pond is ruim 3,5 maand salaris. Niet eens zoveel, toch? Een paar keer de 13e maand en je hebt het. Dat is ongeveer dat bedrag. En dat geeft hij aan. En het opmerkelijke is, in tegenstelling tot de gelijkenis van de talenten, geeft hij iedereen evenveel. Hij geeft ze allemaal evenveel. En hij zegt daarbij, drijf handel totdat ik terugkom. En ik vind het heel raar dat de NBV vertaald heeft, blijf handel zolang ik wegblijf. Terugkomen betekent dus dat je elke dag kan zeggen, hij kan vandaag terugkomen. Wegblijven is, dat duurt nog een hele lange tijd. Er zit, bij terugkomen zit veel meer die gedachte van, er komt een dag dat hij terugkomt en dat ik rekenschap moet afleggen. Dat zit er veel meer in. Dus het is heel opmerkelijk dat de NBV dat zo vertaald heeft. Maar dat staat erin. En dan proef je als het ware wat er gebeurt, drijfhandel. De handeldrijf is best spannend. Kun je je voorstellen? Moet je voorstellen, je hebt net 100 paarse sluiers gekocht. En de trend verandert en het wordt groen. Dan moet je heel snel zorgen dat je die 100 paarse sluiers kwijtraakt, anders heb je verlies, toch? Handeldrijven is dat je scherp moet blijven. Handeldrijven is niet zitten, eind van het jaar ga ik eens kijken hoe ik het gedaan heb. Handeldrijven betekent, je kunt winnen en je kunt verliezen. Het is ook heel interessant, soms win je en soms verlies je. Soms moet je investeren met een bepaald risico, toch? En dat vind ik het mooi, dat woord handeldrijven, daar zit iets in van dynamiek in. En dat is mooi. En uiteindelijk komen die 10 slaven gaan ermee af. Nou, die 10 slaven, we voelen het wel aan, die staan eigenlijk voor jou en ik. Wij hebben allemaal 1 pond gekregen, 1 leven. 1 leven. Met de bedoeling dat we dat, daar handel mee drijven en het vermenigvuldigen voor onze koning. Want laten we eerlijk zijn, wij zijn geroepen, zegt de Bijbel in Romeinen 5, vers 10, om met hem te heersen als koningen. Heb je erover nagedacht? Ergens gaat God ons gebruiken om zijn grote, universele, hemelse rijk te regeren. Ergens hebben wij daar een plek in. Openbaringen 5, vers 10 staat dat we zullen heersen met hem als koningen. En wat me opvalt is, dat ze krijgen allemaal 1, maar als je dan kijkt naar de uitkomst, dan heeft sommigen meer dan, zijn in staat om meer opbrengst te hebben dan anderen. Het is niet zo dat degene die meer heeft, ook gezegd wordt, jij doet het beter je best dan anderen. Wij hebben allemaal, zoals we hier zitten, verschillende gaven en talenten. We hebben 1 leven. Maar sommigen van ons kunnen meer doen met dat leven dan anderen. Klopt dat? En als jij het vermogen hebt om met dat ene leven 10 ponden te maken, en je zegt na 2 ponden, nou ik ben er al, de rest van mijn tijd ga ik rentenieren, of weet je wat nog veel beter is, ik ga voor mezelf beginnen. Want als ik vrucht kan voortbrengen voor mijn Heer, kan ik dat ook voor mezelf. Dan ben je niet goed bezig. Je mag je niet met anderen vergelijken, maar onze koning zegt tegen mij, ik wil dat je optimaal dat wat ik je gegeven heb vermenigvuldigt. En aan het eind van je leven zul je zien of het er 2, of het er 10, of het er misschien wel 20 zijn, wat dan ook. Dat zul je dan wel merken. Maar als je naar dit gedeelte kijkt, dan word je ook wel een beetje droevig. Want de eerste 2 doen het geen, maar er is er 1 bij die heel duidelijk denkt, wat moet ik met dit pond? Wat moet ik met dat pond? Je leest heel duidelijk dat hij het begraaft en eigenlijk zegt hij, ik heb je niet om gevraagd. Wat moet ik hiermee? Het is alleen maar lastig zo'n pond, weet je dat? Daar moet je nog rekenschap van afleggen ook. Hij doet net alsof er geen opdracht is, of er geen heer is en of er geen pond is. En hij legt het gewoon naar zich neer. En hij gaat verder met leven alsof er niks aan de hand is. Toch? Nou. En dan komt op een gegeven moment de dag van de afrekening. Maar als je naar die man kijkt, dat valt me op, en dan denk ik, wat is er nou aan de hand met die man? Is die nou lui? Is die onverschillig? Is die angstig? Wat speelt er? Wat wel duidelijk is, er is een bewuste keus bij die man geweest, ik ga niks doen met dat pond. Ik doe net of het niet bestaat. Het is een triest verhaal. Ik ga net doen of er niets bestaat. En dan zien we heel duidelijk dat er een dag komt van afrekening. Dan komt er een dag van afrekening, de eerste komt. En de eerste krijgt heel duidelijk, hij zegt, Heer, Ik heb me 1 pond gegeven, ik heb handel gedreven. Het ging een beetje in het begin wat moeizaam, maar kijk, ik heb er 10. En wat krijgt hij als opdracht? Ga in, zegt de andere vertaling, tot het feest van je Heer. En je mag leiding geven aan 10 steden. En de tweede komt met 5. En die mag ook leiding geven. Maar de derde, wat zegt de derde? Wat zegt de derde eigenlijk? Wat zegt hij tegen God? God, u bent onredelijk. U vraagt dingen die u niet mag verwachten. U verwacht opbrengst waar u niet gezaaid heeft. U bent onredelijk. Dat is wat hij zegt. U vraagt iets van mij wat u niet mag vragen. En het zou best kunnen zijn dat hij met anderen erover gepraat heeft. En dat ze zeggen, ja, God is onredelijk. Moet je niet. En dat hij uiteindelijk besloten heeft om er niks mee te doen. En dan kijkt, denk ik, die Heer hem aan. En ik denk dat hij heel bedroefd is. Want wat blijkt nu, die derde slaaf kent eigenlijk zijn Heer niet. Hij is zo lang met hem gewandeld, maar eigenlijk kent hij zijn Heer niet. Maar als hij zijn Heer had gekend, dan had hij geweten dat zijn Heer hem zoveel vertrouwt dat hij eigenlijk zegt, ik wil jou in de toekomst een plek geven in mijn koninkrijk waar je mij kan helpen en staan met mij. Ik geef je verantwoordelijkheid en je legt het naast je neer. Een droevig verhaal. En weet je waar ik aan moest denken? Aan de gelijkenis van de verloren zoon. Aan die oudste zoon. Die boos is, omdat de vader de jongste zoon in zijn armen sluit. En dan zegt hij, maar alles wat hier is, is van jou. Ook die oudste zoon kent eigenlijk de vader niet. En van het feit dat hij de vader niet kent, betekent dat hij daardoor heel duidelijk een verkeerde keuze heeft gemaakt. En eigenlijk bang is voor zijn Heer. Nou, als wij deze gelijkenis lezen, is het natuurlijk heel duidelijk waar wij zitten. Er staan er hier 3. 3 slaven. En het is natuurlijk heel duidelijk, wij zijn natuurlijk niet de derde slaaf, laten we duidelijk zijn. Wij zijn toch zeker de eerste, laten we eerlijk zijn, dat toch? Of de tweede. Of de 4e of 5e die niet genoemd is, maar wij zijn zeker niet de derde slaaf. Is dat zo? Mijn vraag is, in hoeverre wij omgaan met de verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft om onze gaven en talenten optimaal te ontwikkelen. En ik kom mensen tegen die heel duidelijk zijn geweest, druk zijn geweest toen ze jong waren met het bouwen in Gods koninkrijk. En toen waren ze op een bepaalde leeftijd en toen hadden ze van die 1e pond, hadden ze dus 5 gemaakt. En toen dachten ze, is goed zo. Best zo. De rest van mijn leven ga ik gewoon renteneren. Ik ga gewoon genieten van zo'n heerlijk aanbiddingsteam. Best zo. Zoek het maar uit. Ik heb ook mensen tegengekomen die op een gegeven moment gaandeweg voor zichzelf zijn begonnen. En hun eigen talenten verzamelen was belangrijker dan die voor de koning. En toen ik erover nadacht, dacht ik, misschien zit er af en toe toch wel meer van die derde slaaf in me dan ik wil bekennen. Dan ik wil bekennen. En ik dacht, nou, is dat voor mij zo duidelijk waar ik sta? De vraag die ik me ook stelde is, hoe staat het met mijn beeld van mijn koning? Doe ik dingen omdat ik dat vind dat dat moet of omdat ik dat wil? Want je kunt ook zeggen, ik ga aan dat pond werken, want er komt een dag van de afrekening. En dan moet ik wel zeker zijn dat ik opbrengst heb. Dus doe ik het vanwege liefde voor mijn koning? Of doe ik het vanwege angst voor die dag van de afrekening, waarin wordt gevraagd, hoe heb je het gedaan? De Heer hoopt dat we het doen vanuit liefde, toch? En niet vanuit de andere kant. Hij hoopt dat we het gewoon doen vanuit een stuk liefde. Dus de vraag vanmorgen is, wat voor beeld heb ik van mijn koning en hoe zijn wij bezig met dat pond? Want laten we eerlijk zijn, bezig zijn met dat pond en handel drijven is soms heel lastig. Laten we het heel simpel zeggen in het geestelijk vlak. Soms draag ik vrucht om er te zijn voor andere mensen, toch? En mensen zijn mensen. Soms heel fijn en soms heel fijn lastig. Ken je dat? Dan heb je van die mensen met de gave van ontmoediging en die wonen net tegenover je. Of zitten bij je op kantoor. Of is je broer of je zus in je familie. soms ben jij het voor een ander. Dat helpt ook wel eens om in de spiegel te kijken. Nee, volgens mij ben ik dat voor een ander. En dan wordt het soms wat lastiger om handel te drijven. Dan heb je soms een neiging om te zeggen, weet je wel, ze bekijken het maar. Toch? Of, als je in een gemeente heb je dat natuurlijk niet, maar in andere gemeentes heb je dat wel, bij jullie natuurlijk niet. Maar je krijgt niet de erkenning en de waardering die je graag wil hebben. Heeft iemand wel gezien dat ik vrijdagavond die stoelen klaarzette? Het enige wat ze zeggen 's morgens is, wat staan ze dicht tegen elkaar? En dan ben jij bezig geweest. Wat staat het geluid weer hard? Wat is de koffieslap? Ik bedoel, je kunt allerlei dingen noemen. Of je probeert op die manier en je krijgt net niet de erkenning die je hebt. En je denkt, weet je wat? Ze zoeken het maar uit. En dat heb je natuurlijk alleen in andere gemeentes. Hier speelt dat niet, ik ken jullie al. Maar soms, wat me opvalt is, wij hebben elkaar nodig om op te, je hebt het vanmorgen gezegd, om elkaars talenten te ontdekken, te stimuleren en tot groei te laten komen, of niet? En daarin speelt waardering wel een belangrijke rol. Valt me op dat Jezus tegen zijn slaven, dat de Heer zegt, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Dus soms is het goed om tegen elkaar te zeggen, dank je wel, goed gedaan. Dat helpt je wel en wordt je wel in bevestigd. We hebben wel allemaal bevestiging nodig, toch? Moet je voorstellen dat je hier elke zondag staat en niemand zegt iets, hoe ze het vinden. Gewoon helemaal niks. Elke zondag zeggen ze gewoon helemaal niks. Word je dan een beetje onzeker? Je weet gewoon dat je goed bent of niet goed bent. Nee, maar dat. Wat zei je? Ja, ja. Nee. Oké, topklas hier. Dit is de leerschool om talent te ontdekken. En de vraag die ik wil hebben is deze nog. Voor wie is de winst van het ene pond? Aan wie geven wij de eer van alles wat wij ontdekt hebben, ontwikkeld hebben, aan hem? Of zeggen, oh, hij mag wel een beetje blij zijn met mij. Ik ben best een goeie. Aan wie geven wij uiteindelijk de eer als het gaat om de vrucht van ons leven? De dingen die we mogen doen. Geven we dat aan hem? Geven we dat, realiseren we dat het voor koning Jezus is? Ik wil eindigen met een paar versen te lezen uit Lucas 12. In Lucas 12 wordt het volgende gezegd. Even kijken. Laten uw lenden, ik lees even vanaf vers 35. Laten uw lenden omgord zijn en uw lampen brandende. En gij wees gelijk aan de mensen die op hun Heer wachten wanneer hij van de bruidegolf terugkeert, om hem als hij komt en klopt terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen en bij hen komen om met hen te bedienen. Want de Bijbel zegt, drijf handel totdat hij terugkomt. En dan krijg je een sms'je dat morgenochtend om 10 uur komt de Heer terug. Wat ga je dan vandaag doen? Wat ga je nou vandaag doen? Met wie ga je nog snel allerlei dingen nodig maken? Zorg dat je nog even zorgt dat je 10 erbij gewerkt zijn. Wat ga je doen? Je gaat niet meer poetsen, hoor ik hier duidelijk. Nee, dat moet je doen, want iemand anders komt straks in je huis. En je ziet jouw zoontje. Dat kan niet. Dat is een slecht getuigenis. Dat kan niet. Dus je moet nog snel poetsen, je huis moet klaar. Maar voel je aan. Luther zei, als de Heer morgen terugkomt, dan plant ik vandaag nog gewoon mijn boom. Ik ga gewoon door. Want ik weet dat hij terug kan komen. Het kan morgen zijn, het kan over 100 jaar zijn. We leven in een interessant jaar. Begon boeiend. Mijn collega was net in Erbil toen de bombardementen daar waren afgelopen week. Vanwege Noord-Irak. En zien wat daar gebeurt. In één keer, boom. Boeiend. Spannend. Dus ik ga zo meteen ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. De vrede waarin God ook zijn kerk leidt. Ik heb in Abila een aantal van die gemeentes bezocht, kleine gemeentes die daar zijn, die het op dit moment gewoon moeilijk hebben. De wereldvrede is een moeilijk iets. Heel kwetsbaar, het kan in één keer gebeuren. En je zat net op dat moment in een Oekraïns vliegtuig stappen, op weg naar huis. En iemand schiet te snel. Het einde van je verhaal. Dan is het goed om te weten dat ergens in dit hele proces God er is die het in zijn hand houdt. Want anders ga je toch wanhopen. Dan ga je denken, hoe moet dit verder? Maar dat God daar is om op een of andere manier zijn koninkrijk te bouwen. En op zijn tijd en op zijn wijze keert hij terug. En in de tussentijd zegt hij, hier is jouw ene pond, jouw ene leven. Wat doe je daarmee? Dat zegt Jezus nadat hij eerst zich ontfermd heeft over Bartimaeus en zich eerst ontfermd heeft over Zacchaeus. Daarna zegt hij die boodschap tegen de mensen die een koninkrijk verwachten wat heel direct alle problemen oplost. Een koninkrijk wat aards is, terwijl Jezus zegt, mijn koninkrijk is van de hemel. Amen. Laten we bidden. We danken u, Vader in de hemel, voor het feit dat u ons door gelijkenissen prikkelt om na te denken over ons eigen leven. En we danken u dat wij als het ware een van die 10 slaven zijn die u het waardig vindt om ergens deel uit te maken van de verkondiging, de uitbreiding en de opbouw van uw koninkrijk. En u heeft ons allemaal, zoals we hier zitten, 1 pond, 1 leven gegeven. Met de opdracht om daarmee aan het werk te gaan, met vallen en opstaan, daarmee vrucht te dragen, tot eer van u. En ik bid u dat u ieder van ons daarmee helpt. Ik bid u ook dat we niet jaloers zullen zijn als we om ons heen kijken en zien dat sommigen met dat ene leven meer kunnen doen dan anderen. En dat we iemand willen zijn die we niet zijn. Maar dat we gewoon in alle rust aanvaarden dat wij hebben gekregen wat wij nodig hebben en ook de gaven en talenten en daarmee kunnen we vrucht dragen. En de opbrengst is uiteindelijk voor u. We bidden u, Vader, dat wij ook opnieuw door vanmorgen beperkt te worden, opnieuw nadenken, wat voor beeld hebben wij van u? En ik bid dat u ons helpt om een beeld te hebben wat in balans is. Een beeld van een wachtende Vader, een zorgende Vader, die ook rekenschap vraagt van de manier waarop wij leven, maar in een goede balans met elkaar. We bidden voor de wereld waarin wij met elkaar leven. Een wereld die in brand staat. Een wereld waar we zien hoe kwetsbaar alles is. Er hoeft maar iets te gebeuren of allerlei dingen escaleren. We bidden voor alle nabestaanden van die mensen die uiteindelijk in dat vliegtuig gezeten hebben. En die door een noodlot, kun je haast zeggen, door iets heel vreemds, gewoon getroffen zijn door een raket en afgeschoten zijn. Wees daar aanwezig. We bidden voor uw kerk in Irak, in Iran, in het Midden-Oosten, maar ook in andere delen van de wereld waar vervolging en waar druk en spanning is. Wees hen ook heel dicht nabij. En help ons als uw kerk in Nederland onze verantwoordelijkheid daarin te verstaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.